ODV, openbare voordracht, Gent, 20 juni 1962.
Goedenavond, vriend. Zo aan het begin van de bijeenkomst wees ik er dan nog even op dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dus met prijs opgesteld als u zelf nadenkt. En nu zijn we hier met een kleine groep. En daarom wil ik u ook graag de mogelijkheid geven, de gebruik van wens te maken, om zelf een onderwerp of een punt naar voren te brengen, wat naar uw meent hier besproken kan worden. Dus laat u mij eens horen of u ideeën hebt. Wat een hoop. U mocht een vraag doen als u denkt dat die in de richting van een onderwerp gaat dan. Maar dat kunnen we altijd nog zien.
Op een voordracht hoor ik spreken van drie soorten bewustzijn. Waakbewustzijn, droombewustzijn en slaapbewustzijn. Kunt u over dat laatste iets vertellen?
Ja, slaapbewustzijn bestaat eigenlijk niet. Dat is dan ook niet een term die u van ons zo gauw zult horen. Maar ik wil proberen om het duidelijk te maken hoe de zaak in elkaar zit. Wanneer u wakker bent, dan denkt u aan de hand van onmiddellijk toegankelijke herinneringen, plus een hele hoop indrukken die u van buitenaf ontvangt. Die indrukken zijn vaak heel wat belangrijker dan u denkt. Deze vormen uw eigen mogelijkheid van bewustwording, van realisatie, van denken en zijn indirect de stimulans tot handelen. Op het ogenblik nu dat de slaap begint, kan dus gezegd worden dat de bewustzijnsdrempel, dat wil zeggen de grens, onder welke geen impressies van buitenaf meer worden ontvangen, aanmerkelijk verhoogd wordt. Dat wil zeggen dat u van buiten steeds minder krijgt en dat u dus van binnen steeds meer kunt gaan verwerken. Daar is nog steeds sprake van de hersenen. En de hersenen van de mens zijn een op zijn minst genomen wat eigenaardige structuur die dan alle herinneringen van de dag, ook herinneringen van niet ware gebeurtenissen, alle eigen angsten, ook angsten die normaal overdag in het onderbewustzijn schuilen, naar voren brengt. Dit ontstaat dan meestal als een reeks van beelden, waaraan men later de samenhang pleegt toe te voegen. Het is dus een betrekkelijk onsamenhangende reeks van beelden, handelingen en gebeurtenissen, waarin u uw herinneringen aan uw dagbestaan, uw onderbewuste wensen en dromen, en ook de histories, de verhalen die u van anderen hebt gehoord, verwerkt. Wanneer echter de hersenen nu eens in rust zijn, en dus alleen maar proberen om afvalstoffen af te stoten, zuurstof op te nemen vanuit het bloed, kortom zichzelf te herstellen, dan kan het lichaam eigenlijk geen direct bewustzijn meer hebben. De geest echter is niet vermoeid. Uw hersens kunnen vermoeid zijn, maar uw geest niet. Uw geest kan sterk zijn, dus veel kracht hebben of weinig kracht. Maar voor haar eigen ervaringsmogelijkheid is dat geen beperking. Nu kan dus tijdens de slaap het levenslichaam enzovoort zich boven het eigenlijke lichaam verheffen. Dan kan die geest zich bewust zijn van invloeden rond haar, maar die worden niet meer aan de stof overgedragen, of slechts heel beperkt. En deze toestand zou je misschien als slaapbewustzijn kunnen noemen. Maar die geest van een mens blijft niet permanent gebonden. Die geest van een mens kan een aardig eind verder gaan, als het ware. En daardoor zal het heel vaak voorkomen dat tijdens de slaap, wanneer de geest dus het lichaam loslaat, deze geest niet alleen vlak bij het lichaam blijft, maar heel rustig wat men noemt uittreedt dus ergens anders gaat kijken, in een andere wereld, andere sfeer, of ergens op een andere plaats van de eigen wereld. Bij het terugkeren kunnen bepaalde, maar nimmer volledige herinneringen daarvan worden neergelegd in de hersenen. En daar heeft u nu de hele verklaring voor die drie termen. En dus niet alleen voor de term die u wilde kennen. Maar als er geen bezwaar is bij de anderen, dan zou ik hier toch wel eens iets aan vast willen knopen. Mag dat?
Zeker.
Ja? Wanneer we nu zo spreken over dat bewustzijn buiten eigen lichaam, dat zo even slaapbewustzijn werd genoemd, dan komen we tot de conclusie dat de manier waarop men zich het al voorstelt bepaalt met welke krachten men in contact komt. We ontdekken verder dat een twijfel, een aarzeling, een verweer, een beroep op redelijke argumenten, iets wat voor de geest die in de stof is toch ook wel mogelijk is, altijd een grens opwerpt waar je niet overheen kunt gaan wanneer het hogere sfeer betreft. Hogere kracht en hogere sfeer worden dus door aarzelingen, door twijfels, door verzet en dergelijke als het ware teruggedrongen. En wanneer dit zo is in de slaap, dan mogen we toch wel zeggen dat het ook bij het waakbewustzijn, bij het wakker zijn, hetzelfde geldt. Want wanneer u dus ergens werkelijk op vertrouwt, ergens werkelijk in gelooft, zonder voorbehoud, zonder twijfel, zonder aarzeling, dan zal uw geest alle hogere krachten kunnen bereiken. Wanneer u echter komt te staan voor een probleem eigenlijk, dat u zich afvraagt, zou het wel gaan of zou het niet gaan, ik geloof wel dat het zo zou moeten zijn, maar voor mezelf kan ik dat niet aanvaarden. Dan maakt u dus het contact met die hogere wereld minder mogelijk. Ik weet niet of u wel eens een zogenaamd irisdiafragma hebt gezien. Hebt u wel eens gezien? Het is in een fotoapparaat. Dat is dus een gesloten vlak. Dat bestaat uit allemaal veertjes. En wanneer dat open gaat, dan trekken die veertjes zich terug. De cirkel wordt steeds groter. Is het maximum bereikt, dan zal zo'n lens van een fotoapparaat dus achter zich een opening vinden die precies even groot is. Hoe meer men diafragmeert, hoe kleiner de ruimte wordt dus, waardoor licht wordt doorgelaten. En op het kleinste diafragma, waarbij dus toch nog licht door kan dringen, tot de gevoelige plaat in uw fototoestel, is dat eigenlijk maar een speldenknop. Zo klein. Er kan maar een enkele straal licht doorvallen. Nu weet ik wel dat er niet veel fototoestellen zijn die zo'n perfect iris diafragma hebben. Hebben ze daar bovendien, als ik me niet vergis, een snelle spleetsluiter bij nodig. Dus dat is ook weer een methode om zeer snel het licht af te snijden en alles wat erbij hoort. Maar goed, wanneer u nu gelooft volledig, dan heeft u alles wat er aan mogelijkheden en remmingen bestaat opzij gezet. De volle kracht van goddelijk licht, van kosmos, van geestelijke werkingen kan tot u doordringen. Hoe meer u een voorbehoud maakt, hoe kleiner dat geheel wordt. Zodat je eigenlijk door een vermindering van een veiling van geestelijke waarden je eigen mogelijkheid om hogere geestelijke krachten te bereiken ook vermindert. En daar ligt wel degelijk een overeenkomst met die slaap. Want wanneer de geest dus, beter gezegd de geestelijke voertuigen, hun eigen reactie opbouwen op een redelijk element, menselijke logica en alles wat erbij hoort, dan blijkt dus dat daardoor alleen reeds een groot gedeelte van die hogere wereld voor ze wordt afgesloten. En dan weet ik niet of dit u interesseert. Maar als het het geval is, dan kunnen we daar een les aan vast gaan knopen. Ja, voelt u dat toch wel voor? Nou, dan moeten we eens luisteren. Wat de mens in zijn redelijk denken hanteert, is geen logica die werkelijk logisch is, wetmatig is. Hij gebruikt een vergelijking van een zogenaamde maximum plus een minusfactor en meent dat het resultaat altijd de som van beiden of het verschil van beiden moet zijn. Om u een voorbeeld te geven. Ik heb een vaas. Wanneer ik 1 balletje per uur in die vaas gooi, dan duurt het 100 uren voordat die vaas met balletjes gevuld is. Wanneer ik dus 100 balletjes tegelijk op die vaas gooi, dan zal die vaas in 1 uur vol zijn. U kunt het volgen, ja? Beeld. Maar dat is niet waar, want er kunnen geen 100 balletjes tegelijk door de hals van die vaas heen. En dat heeft men vergeten. Het resultaat is dus dat wanneer een mens gaat redeneren vanuit zijn standpunt en zijn wetenschap, dat hij geen rekening houdt met de beperkingen die er zijn. Hij gaat zich resultaten en mogelijkheden voorstellen, redelijk, die volgens kosmische wetten nu eenmaal niet bestaan. Hij leeft dankzij zijn redelijk denken voor een zeer groot gedeelte van de tijd in een wereld van illusies. Maar nu draaien we de zaak om. Ik denk niet aan mijn logisch betoog. En ik zeg, er zijn een reeks balletjes, die moeten op een bepaalde plaats komen. Ik omschrijf die plaats verder niet. Wanneer ik die balletjes naar die plaats toe breng, dan zullen zij vanzelf de juiste plaats innemen. Dan hoef ik ze niet zelf te gaan groeperen, daar heb ik niets mee te maken. Als ik de juiste impuls schep, dan is het in orde. Ik zeg ook niet, dat is een vaas met die halsdiameter of wat ook. Ik zeg alleen maar, dat is de plaats. Dan wordt mijn geloof, of mijn ervaring, of hoe u het noemen wilt, een soort trechter. En dan kan het zijn, dat dus ik niet in 1 uur mijn vaas met balletjes kan vullen. Maar zeer zeker zal ik het doen in een veel kortere tijd dan anders. Want zodra het eerste balletje door is, volgt het tweede er al achteraan. Het is een continu proces geworden. Wanneer ik verstandelijk bepaalde krachten oproep, met bepaalde krachten werk, bepaalde gedachten nastreef, dan moet ik elke waarde verstandelijk hanteren. Ik moet ze in de juiste volgorde brengen. Ik moet ze groeperen. Doe ik dat? Dan kost dat tijd. Doe ik dat, dan kan ik mij vergissen. Dat is mijn resultaat weg. Ik kan fouten maken. En hoe meer factoren er betrokken zijn bij iets wat ik tot stand wil brengen, hoe groter het aantal fouten. Wanneer ik werk vanuit het geloof en de noodzakelijke factoren bestaan, dan is het niet mijn zaak om af te vragen hoe het eindresultaat zal zijn en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Het is mij voldoende door mijn aanvaarding het werk tot stand te brengen. Op dat ogenblik heb ik geen begrenzing ten opzichte van de kosmos. En ik heb helemaal niet meer te maken met wat ik wil of wat ik denk. Ik heb alleen te maken met het direct kenbare resultaat dat uit mijn geloof voortvloeit. Hoe absoluter mijn geloof is, hoe groter mijn trechter, hoe groter mijn vlak waarin ik dus krachten kan ontvangen en samenbundelen op 1 punt. Nou, is dat duidelijk? Of niet? Geen bezwaren, niemand niet?
Misschien wel, voor iemand die
dat is nou juist het broerde van het geval. Iemand die sceptisch staat tegenover deze dingen en dus niet geloven kan, zal de werking van het geloof voor zich niet kunnen bewijzen. Want hij heeft het geloof niet. Wanneer hij dat erkent, ja, dan zal hij zien dat het bij anderen wel werkt. Dan zal hij zeggen, de fout ligt bij mij. Maar ja, iemand die zo sceptisch staat tegenover die dingen, die gaat meestal uit van het standpunt dat hij toch wel verstandiger is dan die anderen. En daar zit dan de kneep. Huh? De kneep, huh? De knik.
Ja, ik heb gezegd, sceptisch misschien, dat is echt kritisch denken, hè? Zelfstandig denken misschien.
Zelfstandig denken, dat ben ik volledig met u eens. Dat mocht u. Kritisch denken mocht u ook. Maar alleen zolang het dingen betreft die u kunt overzien. Maar zodra het dingen betreft die u niet kunt overzien, kunt u niet werkelijk kritisch denken. En nou doet menige zogenaamde kritische denker op aarde mij denken aan een vloer die zittend op een stukje van de huid van een olifant zegt, aan de hand van de huid die ik nu zit, kan ik de functie, de mogelijkheden, de kracht, de potentie van de olifant berekenen. Dat klopt nooit. Die arme Vlo die zal ofwel overlijden zonder zijn taak vervuld te hebben, of wat eenvoudiger en meer waarschijnlijk is, hij zal een reeks van gedachte sprongetjes gaan maken, waardoor hij schijnbaar kritisch en zelfstandig denkend in feite alleen maar zijn eigen voorstellingen en zijn eigen wensen naar voren brengt die met de werkelijkheid van de olifant niet gerelateerd zijn. Kun je me begrijpen? Wanneer ik zeg God, dan spreek ik over iets wat ik kan proberen aan te voelen. Maar het is niet iets wat ik kan begrijpen. Op het ogenblik dat ik kritisch ga denken over God of het bestaan van God, is God er voor mij niet. Begrijp je wat ik bedoel? En zo is het met de geest eigenlijk precies hetzelfde. Wanneer u met ons te maken krijgt bijvoorbeeld, gaat u kritisch denken. Dan zegt u, ja, er zijn zoveel dingen die anders zouden kunnen. En wanneer die geest dat nou allemaal is wat ze zegt te zijn, waarom doet ze dan niet zo en zo? Maar u weet eigenlijk niet precies wat die geest is. Van haar wereld heeft u maar een beperkte voorstelling. De wetten waaronder ze handelt, kunt u zich niet voorstellen. Of ze wijken zo ver van uw eigen wetten af dat u ze onlogisch of onaanvaardbaar vindt. Op het ogenblik dat u kritiek uit gaat oefenen op die geest, aan de hand van haar waarden, zult u nooit wat met die geest kunnen bereiken. Nu kunt u wel kritisch denken vanuit uzelf. Daarmee kunt u echter nimmer de waarheid of onwaarheid van het verschijnsel bepalen. Maar ten hoogste uw eigen vermogen om dit verschijnsel al dan niet aanvaardbaar te achten. En u kunt nog een stap verder gaan eigenlijk. Want dan kan ik uiteindelijk voor mijzelf de tegenstelling constateren tussen wat mijn gevoelsleven mij zegt en hetgeen mijn verstand mij zegt. Op het ogenblik dat ik dat besef, heb ik mijn maximum aan kritiek bereikt. Ik heb mijn innerlijke tegenstelling geformuleerd, maar nimmer de abstracte werkelijkheid. Omdat ik eenmaal niet abstract kan denken, hoe goed ik het ook probeer. Nooit over nagedacht zo, misschien. Met andere woorden, er komt dus een ogenblik, mijn waarde vriend, dat uw kritisch denken u alleen maar in de put helpt en niet eruit. Dat is niet voor u persoonlijk bedoeld natuurlijk hoor, dat begrijpen we wel. Maar er komt dus een ogenblik dat je kritiek, omdat ze gebaseerd is op materieel logische waarden, op in de materie aanvaardbaar of gekende stellingen, en niet op een werkelijkheid, u eenvoudig de mogelijkheid ontnemen om de werkelijkheid te beseffen. Neem nou het eigenaardigste geval, nu wij Jezus. Daar komen we altijd graag op terug, omdat de mensen zo met hem weglopen. Zeggen tenminste altijd dat ze Jezus navolgen. Alleen moet ik er dan achteraan toevoegen dat ik vind dat ze het dan wel op een verdomboerde wijze doen. Maar ja, goed, dat is ieder voor zich, zijn eigen mening. Jezus geneest een ieder die hem aanvaardt. En niemand anders. Het staat wel niet uitdrukkelijk dat hij die anderen niet kon genezen. Maar als je nou een klein beetje tussen de regels doorleest en rekening houdt met het feit dat de evangelist uiteindelijk zijn visie van Jezus heeft neergeschreven, niet Jezus wezen, dan kun je wel voor jezelf zeggen, hé, dus Jezus genas alleen daar waar hij aanvaard werd. Waar hij niet aanvaard werd, zal hij dus niet hebben kunnen genezen. Als ik dat natuurlijk zeg, dan staat de pastoor op zijn achterste poten, maar dat doet hij zo vaak, dat is niet erg. Maar waar is het en blijft het? God kan ons helpen wanneer we God aanvaarden. Maar als we hem niet aanvaarden, kan hij ons niet helpen. Zolang hij ons tenminste wil laten als dat wat we zijn. Wees eens met een beperkte vrije wil. Zolang als u met de geest te maken hebt, en die geest is goed, is lichtend, kan die geest alleen met u, voor u werken. Hij kan u iets geven, u helpen. Zover als u zelf die geest kunt aanvaarden. Maar legt u uw stoffelijke maatstaven aan die geest aan, dan kan die geest niets meer dan een mens. Want dan heeft u die geest door uw beperkte aanvaarding teruggedrongen tot een menselijk concept, een menselijk zijn. Het is misschien een beetje pijnlijk om er sowieso over te praten, maar... Jazeker.
Als je van het standpunt van de geloofde uitgaat en aanneemt dat God nu eenmaal onmachtig is, waarom zou hij niet bij een ander denkende of iemand die hem niet wil aanvaarden, eventueel wonderen doen of zo, of genezen, waarom zou dat dan niet kunnen?
Omdat diezelfde God heeft gesteld dat de mens vrij is in zijn aanvaarden en verwerpen, dus dat hij een vrije wil heeft. Verwerp ik de vrije wil, dan kan ik God voor alles aansprakelijk stellen. Natuurlijk. Maar de praktijk bewijst dat de mens een vrije keuzemogelijkheid heeft. Wanneer God zijn wetten verandert, kan hij natuurlijk ingrijpen. Maar die wetten vloeien uit zijn wezen voort. En ik geloof niet dat God op zijn eigen wetten een uitzondering zal gaan maken. Want dan zou je zichzelf tegenspreken. Want hij is niet alleen almachtig, hij is ook alwetend voor de gelovigen, niet waar? Dus hij zal geen wet hebben gesteld zonder te weten wat er uit die wet voortvloeit. Hij heeft ze dus bewust gesteld uit zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn alomvattende liefdekracht. In zijn alomtegenwoordigheid volledig alle werkingen door alle tijden beseffen. En wanneer die God, je moet mij niet vragen waarom, die wet dus stelt, dan merk ik als mens, die God aanvaardende, als alwetend, almachtig, enzovoort, dus voor mijzelf ook stellen, dat de goddelijke wetten die voor mij kenbaar zijn, de mogelijkheden, niet van God, maar voor ons om God te ervaren en in zijn kracht geholpen te worden, zullen bepalen. Of om het nog eens anders te zeggen. Het is niet God die onmachtig is om een niet-gelover of een andersdenkende te helpen. Maar het is de andersdenkende die door zijn wijze van reageren op de goddelijke krachten, deze goddelijke krachten bewust of onbewust verwerpt. Of beperkt. En daardoor is die mogelijkheid het helpen niet aanwezig. Een aardig argument, vindt u niet?
Huh?
Niet akkoord. En waarom niet? Dat is leuk.
Wanneer maar het geval met Paulus bijvoorbeeld. Hij aanvaardde God niet enzovoort. Steek mogelijk tegen zijn wil in, tegen zijn wieg enzovoort. En dan komt er daar Gods mirakel toen werpen. En Paulus is al meteen veranderd enzovoort.
Ja, is Paulus werkelijk al en meteen veranderd?
Oorspronkelijk was hij toch.
Hij is helemaal niet veranderd.
Nee, het is maar juist maar één verschil gekomen dat hij vroeger heiden was en dan mee.
Nee, hij was zelfs geen heiden. Paulus was een zeer ijverige, zeer godsdienstige Jood, die zijn leven aan zijn God had gewijd. En meende die God te dienen door de ketters die de rechten van de tempel in het Jodendom vooral, vergeet dat niet, in die dagen aantasten, daarter volgen, te bekeren of uit te roeien. Paulus was een ijveraar. Nu wordt Paulus met blindheid geslagen. Noemt u dat mijnentwegen een mirakel? Ik wil het rustig aanvaarden, ofschoon zeker ook natuurlijke oorzaken te denken zijn waaruit datzelfde verklaarbaar is. In die blindheid is hij hulpeloos. Hij ontvangt steun en hulp, maar van wie? Van christenen. God spreekt tot hem bij die christenen. Vroeger heeft hij nooit geluisterd naar God als hij bezig was om de christenen te achtervolgen. Maar nu kan hij niet anders. Spreekt bij die christenen tot hem luider en kenbaarder dan voor die. En wat zegt Paulus als de ijveraar, de fanaticus die hij is? Dan heb ik de verkeerde God gediend. En de schellen vallen van zijn ogen, staat er, ja. Maar wanneer Paulus verblind is door een fel licht bloot te inslaan van een meteoriet, dan is het heel goed mogelijk dat dit dus een tijdelijke blindheid is geweest door overbelasting van het netvlies. Ik wil er nog niet verder over praten of het nou wel of niet mirakel is. Verklaarbaar is in ieder geval het herwinnen van het licht in die ogen. Maar dan wordt Paulus dus degene die Jezus verkondigt met dezelfde ijver waarmee hij vroeger de christenen en ook Jezus dus eigenlijk heeft vervolgd. Hij verandert niet, zijn karakter blijft volkomen gelijk. En nu gaan we de brieven van Paulus eens lezen. Vindt u niet dat er ergens een fanatisme in doorklinkt? Een felheid. Als Paulus over dezelfde macht had kunnen beschikken die de tempel had, denkt u niet dat hij degene die de christenen zouden moeilijk maken of zouden verwerpen, niet met evenveel geweld en met ruiters van de tempel zou hebben achtervolgd? Met andere woorden, mijn waarde vriend, wat u hier citeert is niet werkelijk waar. Een mens beleeft zijn God omdat hij zijn God naar beste weten dient. Dat dienen mag onjuist zijn, dus de redelijke, de verstandelijke beweegredenen, de daaruit voortvloeiende emoties zijn onjuist. Maar Paulus staat open voor God omdat hij ijverend voor God en zichzelf niet achter de christen achtervolgt. En dat is het punt wat men over het hoofd ziet. Dus mag ik op mijn beurt zeggen dat ik hier niet akkoord was?
Paulus en Wilde Weg, mag dat heel goed een ander kunnen zijn, maar die eigenlijk toch van de zaak, de kern van de zaak, dus ik ga dan hier over het aanvaarden, hè, daar zit de grote knoop dus, hè, iemand die anders denkt enzovoort.
Nee, dat is juist de fout die...
Geen macht erop hebben enzo, gaat hem daar niet.
Nee, de fout in uw betoog ligt hierin. Dat u spreekt over de andersdenkenden. Andersgelovigen, u mocht het noemen zoals u wilt.
Niet gelovigen.
Precies zoals u wilt. Maar is het redelijk proces der geloofsaanvaarding en formulering bepalend voor de band met God? Wanneer ik mij hier nu eens wend tot de Romeinse kerk, dan ontdek ik dat het leven zoals Jezus geleerd heeft bepalend is voor het christen zijn wanneer het erop aankomt, en dat de doop dus de officiële toetreding vervangen kan worden door wat men noemt de doop van begeerte, de doop des bloeds en nog op enkele andere wijze. Dit is zelfs in het kerkelijk recht en geloof vastgelegd, waardoor op de heilige kalender bijvoorbeeld mensen voorkomen die niet gedoopt waren, En tenminste één heilige bestaat. Ik meen niet dat die op de kalender hier van België voorkomt, maar in Italië wel. Die nooit christen is geweest en zich nooit tot Jezus heeft bekend. Deze mens bestreedt alleen het onrecht dat men de christenen zijn inziens aandeed. Hij verzorgde hen en verpleegde hen en weigerde om hen verloochenende en bespottende de goden openbaar een offer te brengen nadat ze zijn gaven hadden aanvaard. Want hij achtte de christenen op de wijze waarop zij hun God en godsdienst beleefden. Hij werd met hen gekruisigd in de arena van het grote circus in Rome. Die man is heilig verklaard. Hij was niet eens een christen. Wanneer zelfs de kerk van Rome dus deze dingen kan aanvaarden. En wat dat betreft zou ik u nog heel wat eigenaardiger dingen kunnen noemen over heiligen, hoor. Maar mogen wij dan, die ons niet gebonden willen achten aan het kerkelijk dogma, dat uit de aard der zaak eenzijdig is, niet stellen dat het alleen het dienen van God naar je beste weten, het leven volgens het geloof dat je bezit, voldoende is om God in jou werkzaam te maken. Wanneer u die kwestie van die ongelovigen stelt, dan zou God bijvoorbeeld een Mahomedaan niet wonderbaarlijk kunnen genezen. Of mogen genezen. En wel een goed christen bijvoorbeeld. Tenzij we aannemen dat God juist vooral die ongelovigen steeds een uitzondering maakt in zijn eigen wetten. En dat lijkt me niet redelijk. Dan is het criterium wat gebruikt wordt, de maatstaf die u aanlegt, de baanbepaling van de werking, verkeerd. Wanneer de islamiet aan Allah gelooft en die eens wil vervult, zelfs wanneer dat volgens ons begrip verkeerd is, in volle overgave aan zijn God, dan kunnen zijn redelijke processen, zijn denken, fout zijn. Maar hij staat open voor God. Vindt u daarvan niet het beste voorbeeld eigenlijk in de legende van de goede moordenaar van Dismas? Sint Dismas. Een moordenaar. Een man die aan God en gebod eigenlijk niet geloofde tot zijn hele leven niet. Maar die in zichzelf wel aan God geloofde. En die door enkel het aanvaarden dat Jezus een goed mens was. Niet een God, maar een goed mens. Die in zou gaan tot de Vader. En dus open stond voor God en goddelijke werkingen. Van Jezus de belofte kunt krijgen voor waar ik zeg u nog heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Typische voorbeelden. De hele evangelie is ermee bezuid. God is niet het monopolie van een bepaalde denkrichting. Geen mens kan zo denken dat hij ook maar iets van Gods waarheid bevat. Een mens kan slechts naar zijn beste weten leven in de richting van God. En wanneer hij met geheel zijn wezen die God dient, ongeacht de redelijke argumenten die hij gebruikt en de wijze waarop hij de dienen van die God interpreteert, zal God in hem werken. Zelfs wanneer het een koppensneller is die een ander koppen afslaat om meer levenskracht te winnen. Wanneer hij dat oprecht doet, is God in hem werkzaam. Daarmee zijn de goddelijke wetten niet buiten werking gesteld. Oorzaak en gevolg enzovoorts gaan doen. Maar de aanvaarding ligt niet op het redelijk niveau. Zij is de innerlijke aanvaarding of beleving. Zij is de overgave aan het hogere, dat dan nog niet eens gedefinieerd hoeft te worden. Zo zie ik het tenminste. Nou, u weer.
Denkt u niet dat er daar misschien een zeker gevaar kan inschuilen door het wegcijferen van hetgeen dat u heet, dus het kritisch denken, door zich over te geven aan een soort gevoel of impuls? De mogelijkheid bestaat toch dat er daar laaginstincten misschien onbewust tot uiting komen, hè?
die mogelijkheid bestaat, zodra ik, en daar komt dus de moeilijkheid, mijn redelijke processen ga gebruiken om mijn innerlijke gevoelens naar mijn eigen wezen te verklaren. Op het heen eenvoudig zeggen, ik sta open voor God, God werkt in mij. Ik ben God, ik ben van God afgesloten. Dat is het verschil. Ik doe dit niet voor mijzelf, maar alleen voor God. Uitstekend. Maar ik doe dit omdat ik het leuk vind en bovendien voor God. Je vraagt me, staat praktisch dicht. Dat is juist het grote verschil. Iemand die een offer brengt, dat voor hemzelf toch geen waarde heeft. En zo met het idee, nou heb ik er tenminste nog aardigheid van. Die brengt geen offer. Ook als hij het zo noemt. Dan kun je met zijn kritisch denken gaan redeneren natuurlijk en zeggen, ja maar, ik geef het toch. Nee, maar dat maakt het offer niet uit. De kritisch denkende mens moet juist zijn redelijk denken en zijn kritiek gebruiken om zijn eigen beperkingen vast te stellen. En om na te gaan wat voor hem, voor haar noodzakelijk is. Uzelf in uw eigen wereld kunt u verstandelijk en redelijk definiëren. Omdat u leeft tussen mensen die behoren tot uw eigen groep. Tot een gelijke bewustzijnsklasse. Maar op het ogenblik dat u datzelfde redelijk denken, plus die menselijke maatstaven dus, gaat toepassen op een ander bewustzijnsniveau, dan komt u in moeilijkheden. Ligt dat niveau te hoog, dan zijn de verschillen zo groot dat uw redelijke processen u niet slechts niet de waarheid geven, maar u zelfs volledig strijdig met die waarheid doen handelen en werken. Ik weet niet of maar volg ik u.
Ja.
Dus,
u stelt dat dus.
Ja, ik stel dat.
Het zou kunnen gebeuren dat als u met iemand discuteert, bijvoorbeeld een materialistisch ingesteld is, dat argument nog een redelijk veel voor de voeten gegooid wordt. Zelfs
voor
ons is dat een hypothese.
Zelfs
niet.
Juist. En nu kan ik daar alleen tegenover stellen. Dat de materialist die stelt dat de materie alleen bestaat en telt, ook geen bewijs levert. Maar dat zijn stelling evenzeer een hypothese is als de mijne. Want hij kan bewijzen dat de stof bestaat voor zichzelf. Ik kan voor mezelf bewijzen dat de geest bestaat. Maar de verbinding tussen deze beiden is voor ons beiden in feite een hypothese. Een hypothese die overigens bewezen wordt door werkingen en feiten. En zo geldt het met hetgeen ik hier zeg omtrent geloof en dergelijke evenzeer. Neemt u maar een willekeurig stuk weten op de wereld. Noemt u maar iets op wat naar u meent volkomen zeker is.
Wiskunde bijvoorbeeld.
Dan maakt u het me nog niet zo makkelijk. De wiskunde stelt, om maar te beginnen, de kortste verbinding tussen twee punten een lijn is.
Op een plat vlak.
Op een plat vlak. Dit is niet waar. Want een plat vlak bestaat niet. Dus is het een hypothese die geen praktische toepassing heeft. De wiskunde stelt verder dat congruente driehoeken volkomen gelijkwaardig zijn. Dit behoeft niet noodzakelijkerwijze zo te zijn, want de congruentie van afmetingen bepaalt niet de verdere eigenschappen die in de driehoek gelegen zijn. En als driehoek A trilt met 50 perioden en driehoek B met 5000 perioden, dan zal dit voor de afmeting en de congruentie geen enkel verschil uitmaken. Als ik de trilling niet vast kan stellen, dan stel ik een gelijkheid die in feite niet aanwezig is. Mijn gelijkheid van driehoeken is een hypothese waarbij ik van een absolute gelijkwaardigheid uitga die ik niet bewijzen kan. Ik moet nog verder gaan.
Er is een gelijkheid van vorm, maar dat hier bedoeld wordt de congruentie. Is niet wat kwaliteit doet.
Is niet qua kwaliteit, maar zelfs de vorm is niet gelijk. Mag ik u een leuk voorbeeld geven? Op het ogenblik dat u een driedimensionaal voorwerp uitdrukt, dus tweedimensionaal weergeeft. En dat voorwerp heeft nog een bepaalde dimensie die u niet mee uitdrukt. Dan is uw voorstelling al een vervalsing van feiten. Waar of niet? Alles wat u uitdrukt in de wiskunde wordt in de eerste plaats beperkt in dimensie. Tijd wordt daar bijvoorbeeld nimmer bij berekend. In de tweede plaats. Elke wiskundige berekening gaat uit van het gelijkblijven der waarden. Maar een meter hier is niet gelijk aan een meter elders. De voorwerpen die schijnbaar gelijk zijn kunnen onder andere condities totaal andere vormen verkrijgen zelfs. Totaal andere eigenschappen vertonen. Zo blijf ik bij een theorie die in de praktijk als werkhypothese bruikbaar is. Die vele berekeningen en vergelijkingen mogelijk maakt. Die het mij zelfs mogelijk maakt om formules te vinden waarmee ik abstracte begrippen op een betrekkelijk redelijke wijze weergeef. Maar ik kan nimmer directe en blijvende feiten stellen zonder, en dat is het belangrijke, mijn wiskundige berekeningen aan de praktijk getoetst te hebben. En dan alleen kan ik zeggen dat voor dit geval en waarschijnlijk voor soortgelijk gevallen mijn berekening juist is. Maar in de gewone wiskunde zult u dat weinig tegenkomen, wis- en meetkunde. Pas wanneer u komt op het terrein, bijvoorbeeld van de baanberekening van kleinste partikels, blijken die andere factoren aanwezig te zijn. En komt men eerlijk tot een toegeven, ik krijg het resultaat y onder de waarschijnlijkheidsfactor x. Zodra ik de waarschijnlijkheidsfactor toegeef, en dus het variabele in schijnbaar gelijke waarden, kom ik tot een hanteerbare uitdrukking voor de hogere trillingsbereiken en frequentiegebieden. En de hogere stralingsbereiken. Zonder deze beperking blijkt echter mijn berekening niet eens hanteerbaar. Ik zal altijd blijven werken met één of twee onbekenden. Zolang ik aanneem dat die onbekenden een variabele grootheid kunnen zijn, kloppen mijn formules. Neem ik aan dat ze een vaste grootheid zijn, kloppen ze niet. Dies is mijn stelling ofwel een uitdrukking van mijn eigen onzekerheid, waarbij ik de factor van onzekerheid nader definieer, dan wel een hypothese of werkhypothese zelfs, die alleen in bepaalde gevallen bruikbaar is en alleen door de praktische resultaten bewijsbaar. En dan slechts per geval, maar nimmer voor het geheel van de wereld alleen zelfs. Leuk, hè? Maar ja, dat is een fout. Een kennis van mij heeft er gisteren al wat over gezegd trouwens. Een mens generaliseert graag. Als u de nieuwe mode ziet, dan gaat u zeggen, alle meisjes dragen korte rokken. Maar dan heeft u toevallig Marietje van de buren niet gezien, die draagt er nog een tot op de enkels. Alle meisjes dragen korte rokken is een vervalsing van de waarheid, berustend op de waarschijnlijkheid van waarneming, met een ontkenning van het zuiver persoonlijk aspect dat zelfs een algemene regel als mode heeft. Alle mensen sterven, dat is lang niet zeker, zegt u. Zover mij bekend zullen alle mensen sterven, heeft u gelijk. Maar het kan wel eens zijn dat er een is die niet dood wil. Sommige erfgenamen die hebben trouwens wel eens de illusie dat ze met een dergelijk geval te maken hebben. Of om u een ander voorbeeld te geven. Wij kunnen ons in de ruimte bewegen onder een bepaalde versnelling en niet op een andere wijze. Wij kunnen niet verder gaan dan de lichtsnelheid. Oh, weet u dat wel zeker? Overigens kan ik hier meteen bijvoegen dat zover het wezens betreft die niet in staat zijn de psychische veranderingen en spanningen plus materieveranderingen die ontstaan bij het overschrijden van lichtsnelheid in zich te verwerken, inderdaad niet verder kunnen komen, hoor. Dat betekent dus de meeste rassen die de mens ongeveer gelijk zijn. Of iets hoger staan. Maar men generaliseert. Alle socialisten willen het beste voor de gemeenschap. Behalve die ene, hoor, die is alleen socialist omdat hij dan doorbetaald krijgt als hij staakt. Gek? Nee. Alle idealisten handelen naar beste weten. Waarschijnlijk, maar niet waar. Er zijn idealisten bij die, om hun ideaal te bevorderen, dat ze niet uiten, een vals ideaal voorgeven en zo een misleiding plegen. Je zou dus eerlijk gezegd nooit mogen generaliseren. Je zou moeten zeggen, van geval tot geval is dit waar. En voor mijn eigen verhoudingen kan ik een gemiddelde eruit bepalen, dat mijn eigen handelingsmogelijkheid bepaalt. Maar dat kan voor een ander wel heel anders liggen. Laten we nou het voorbeeld nemen, twee vreemdelingen komen in Gent. Wat voor vreemdelingen zullen we nemen? Laten we Duitsers nemen. Nou, of heb je liever een Amerikaan, een Engelsman of zoiets? Kies maar. Nou gaat de een, die gaat een andere weg dan de ander. Hij vraagt de weg aan iedereen en toevallig spreekt men Frans. Hij zegt dus, Gent is een Franstalige stad. De ander is van de andere kant begonnen en wordt beantwoord in een taal die op Nederlands gelijkt, Vlaams gelijkt. Hij zegt dus, Gent is een Nederlandstaler is dat, een Vlaamstaler is dat. Wie van hen beiden heeft nu gelijk? Men kan hoogstens zeggen, volgens mijn vaststelling geldt dit. Begrijp u? En daarom zou ik u dan ook de raad willen geven. Generaliseer vooral niet. En ga nooit uit van dingen als absoluut zeker, zover het menselijk verstand erbij betrokken is. Want alles wat de knapste koppen op de wereld 50 jaar geleden als een onwankelbare waarheid zagen, wankelt op het ogenblik al of is al onwaar. 50 jaar heeft de mensen er zo'n vooruitgang gemaakt. Zeg ook nooit, dit of dat is onmogelijk. Want als we een kleine rekening maken, dan kunnen we zo zeggen dat praktisch sinds 1900 de sportprestaties van de mens steeds vergroot zijn en dat er geen jaar voorbij gaat of men is weer sneller. Men springt weer verder, weer hoger enzovoort. Toch geldt elke prestatie vaak een langere tijd als niet te overtreffen. Maar ze kan steeds overtroffen worden. Waarschijnlijkheidsbepaling, akkoord. Maar nimmer, dit is de grens. Of verder dan dit kunnen wij niet gaan. Wat denkt u op het ogenblik van die mensen die zeer kritische denkers waren op hun manier en die zeer veel wisten voor hun tijd van het menselijk lichaam, het menselijk zenuwstelsel, en die stelden dat een trein die een dolle snelheid van 30 tot misschien zelfs 50 kilometer per uur kon halen, een absolute vernietiging van het menselijk zenuwstelsel, een aantasting van de gezondheid en een vergiftiging van het land zou veroorzaken. Hoe denkt u er nou van? Toch was men van die waarheid absoluut overtuigd en zeide men, die anderen die kletsen maar. Maar ik ben een kritisch denker. En zo zijn er ook mensen die zeggen, ja maar ik heb het ware geloof. Hoe weet je dat? Moet mij eens vertellen. Wanneer wij de menselijke reden of zelfs de menselijke omschrijving van hogere waarden als bepalend stellen voor onze verhouding tot de werkelijkheid en tot God, dan bepalen wij iets wat we, omdat we de kosmos niet kennen, niet omschrijven of overzien kunnen. En op zijn minst genomen zullen we dus een groot gedeelte van de werkelijke mogelijkheden van onszelf gaan afwijzen, want dat strookt niet met ons zien of ons denken. Renaud nog stap verder. Zeg dan dat dus alleen de proef de persoonlijke proefneming bepalend kan zijn. Maar dat bij elke persoonlijke proefneming men aan de voorwaarden die men zelf daarvoor stelt volledig tegemoet moet komen. Dat kunt u toch vatten, niet weten. Is er iemand die het daar nog niet mee eens is op het ogenblik? Zijn er wel een stel die het niet leuk vinden? Wat is waar? Nu stel ik dit. Wanneer ik absolute gehoorzaamheid beloof, maar ik weiger deze gehoorzaamheid op het ogenblik dat er mij een eis wordt gesteld die mij niet convenieert, of die mij, gezien mijn verstandelijk overzicht van omstandigheden, niet aanvaardbaar lijkt, dan mag ik niet meer verwachten dat hetgeen mij als resultaat van die gehoorzaamheid beloofd is, verwezenlijkt zal worden. Op het ogenblik dat ik in God zeg te geloven en te vertrouwen, volledig en zonder uitzondering, maar vast wat voor morgen opzij ga leggen, omdat dat menselijk en redelijk noodzakelijk is, geloof ik niet dat God voor me zorgen kan. Ik wijs dus als het ware Gods hulp en zorg af. Dat is logisch en dat is menselijk. Een praktisch iedereen zal doen. Maar zeg dan niet dat u volledig in God vertrouwt. Want dat doet u niet. Sommige mensen zeggen dat ze erg verdraagzaam zijn. Ze zijn dan ook buitengewoon verdraagzaam. Tot het ogenblik dat zij hun eigen ideeën, hun eigen begrippen in het geding zien komen. Dan kunnen ze niets verdragen. Dan mogen ze ook niet stellen dat ze werkelijk verdraagzaam zijn. Moet ik verder gaan? Moet heel eenvoudig te zeggen, vrienden. Je zou consequent moeten zijn. Tot het uiterste. Om de goddelijke kracht in jezelf te kunnen beleven. Om te voorkomen dat je grenzen opwerpt voor je eigen geest, wanneer ze in de slaap uit kunnen gaan naar hogere sferen. Om te voorkomen dat je het mirakel of het wonder, zoals u het noemen wilt, in uzelf onmogelijk maakt. Zodra de mens voorwaarden stelt aan de goddelijke kracht, beperkt hij deze. Zodra de mens door zijn geloof God vastlegt in een bepaalde richting, zal hij de werkelijke goddelijke kracht evenredig verkleinen naarmate hij het goddelijk wezen scherper en duidelijker definieert. Slechts een persoonlijke relatie met God kan gedefinieerd worden, maar nooit God zelf. Men kan nooit de waarheid definiëren of de werkelijkheid, maar alleen de wijze waarop men deze zelf ondergaat en beleeft. Men kan nooit zijn geloof volledig omschrijven zonder dat men het met de daad en tot het laatste punt toe wil aanvaarden en vervullen. En nu zijn we weer terug waar we zijn begonnen. Wanneer wij contact willen hebben met hogere werelden, in de stof of in de geest, en wij trachten aan die hogere krachten en werelden onze eigen maatstaven op te leggen, maken we het contact onmogelijk. Wanneer we onze eigen ideeën, onze eigen belangen, onze eigen inzichten laten prevaleren boven de kracht die wij zeggen te willen aanvaarden en te verwerkelijken, zullen wij de mislukking van ons pogen om met die kracht te werken zelf reeds hebben veroorzaakt. Vergeet één ding niet. De hoogste en grootste meesters op deze wereld waren consequent en niet verstandelijk redelijk. Jezus of de Boeddha, Mohammed of Lao Tse of Confucius waren alle wel kritische denkers. Maar hun kritiek bleef beperkt tot hun eigen wezen en de verhoudingen die zij vanuit zichzelf konden vastleggen en bepalen. Daarnaast waren ze bewust of onbewust mystici. Zelfs wanneer de filosofie zuiver materieel lijkt te zijn, zoals bij Confucius het geval is, is er ergens de mystieke aanvaarding van een rangorde, van een waarde. En deze aanvaarding wordt nimmer aan kritiek onderworpen. Zij is voor degene die ze stelt zo waar, dat hij er niet over praat. Hij verdedigt ze niet, hij verontschuldigt ze niet. Daarmee hebben deze grote denkers bewezen dat ze in hun aanvaarding van het hogere, ook het niet redelijke, volledig bewust, als het ware, de kritiek opzij hebben gezet. Ze waren consequent tot het laatste. Menselijk gezien had Jezus beter een godsrijk kunnen stichten en over de macht beschikte hij. Maar de weg die hij gekozen had impliceerde de kruisdood. En dus aanvaarde hij de kruisiging met alle gevolgen van dien die voor hem niet noodzakelijk was. Redelijk was dit absoluut niet aanvaardbaar. Slechts vanuit het erkennen van Gods wil was die aanvaardbaarheid aanwezig. De Gautama Boeddha aanvaarde niet slechts een zwervend leven, maar hij aanvaarde ook, als het ware, een afstand doen, een uitbanning van alle stoffelijke belangen en weigerde enig voordeel te trekken uit zijn vorstelijke ouders, de staatskas, uit zijn privévermogen. Toch had hij met gebruik daarvan ongetwijfeld zijn godsdienst een veel gemakkelijker en beter begin kunnen verschaffen. Maar deze verstandelijke redeneringen waren in strijd met zijn innerlijke beleving. Daarom koos hij een weg die, wanneer je haar wilt volgen, stap voor stap, menselijk gezien onredelijk is. Het goddelijke is niet redelijk. Het goddelijke is niet logisch. We kunnen alleen zeggen dat het goddelijke zich aan ons toont in een reeks van vaste regels en wetten. Dat we daarom aan die bron van alle dingen, alomvattende kwaliteiten, in volmaakte vorm toekennen. Of het zo is, weten we niet. En daar heeft u, vrienden, misschien meteen in het lesje een verklaring voor het falen van zoveel dingen. Wanneer het christendom op het ogenblik geestelijk verarmt, dan ligt dit niet aan het christendom, maar dan ligt het aan het toepassen van wat u noemt verstandelijk denken en redelijk denken en kritisch denken op de werkwijze. Jezus zei, ga uit en onderwijs, neem geen tweede paar sandalen mee, eet wat je krijgt, vraag je niet af wat er zal gebeuren, God zal je helpen, doe wonderen in mijn naam en doe die in de naam van mijn vader, volbreng, ga uit, vertrouw. Ja, vertrouw, maar tegenwoordig zeggen, ja, wij kunnen niet vertrouwen, we moeten eerst eens een kerk gebouwd hebben, dan moeten we nog een klooster in elkaar timmeren. En dan moeten we scholen hebben, en dan moeten we een jeugdbeweging hebben, dan moeten we een politieke partij hebben. En dan moeten we invloed hebben, dan moeten we zorgen dat er niet gezonderd kan worden door anderen, al zou ze het nog zo graag willen. En daarmee is Jezus' leer en de band die Jezus ook voor zijn leerlingen tussen mens en God legde, grotendeels teloer gegaan. Die kun je niet opvangen door ceremoniële leer. Die kun je niet opvangen door te zeggen dat iemand onfeilbaar is. Die kun je niet opvangen, tenzij je bereid bent zelf die weg te gaan die Jezus ging. Mens te zijn met de mensen, leerarend zonder enige dwang, gevend de goddelijke kracht waar je een aanvaarding van die kracht vindt. Dan is de christen dat niet leren, gaat het christendom en de maan. En dat geldt voor vele esoterische richtingen. Het is goed om de innerlijke weg te zoeken. Te zoeken naar je eigen band met God, je eigen ware plaats in het al. Maar zolang als je daarbij uitgaat van het systeem en niet uitgaat van jouw wezen en God zoals hij daarin spreekt, dan dwing je je eigen wezen in kunstmatige vormen. De resultaten daarvan zijn over het algemeen niet aangenaam. Dan kom je tot een theoretisch zeer hoge bereiking, die echter praktisch maar heel weinig inhoudt. Het geldt voor degenen die zich bezighouden met magie. Want zij willen wel magie bedrijven, maar volgens hun normen en aanvaardingen. En niet vanuit de krachten die in hen bestaan en die door de innerlijke kracht zich rond hen kunnen openbaren. Overal hetzelfde. Waar de mens, bewust of onbewust, zijn God verwerpt, daar doet hij het diafragma van zijn ziel zich sluiten, tot uiteindelijk misschien nog slechts een enkele straal licht kan binnendringen. En als een mens zichzelf voorhoudt dat hij zichzelf niet kan veranderen, dan bedoelt hij in 9 van de 10 gevallen dat hij het niet wil. En in dat ene geval bedoelt hij dat hij niet begrijpen kan dat je een innerlijk leven kunt voeren dat niet redelijk is, en gelijktijdelijk toch je redelijke vermogens gebruiken om in de wereld je eigen plaats en verhoudingen voortdurend op de juiste wijze te stellen. Die strijdigheden, vrienden, zijn strijdigheden waar onze groep en de grote groep, de broederschap, op het ogenblik tegen de velden gaat trekken. Een hele tijd gezegd, het is laat, u moet u haasten. We kunnen nu alleen nog maar zeggen, het is bijna te laat. Wanneer u nu niet komt tot die innerlijke aanvaarding, die volledige beleving van hetgeen u gelooft, deze uitschakeling van kritiek, die u later rustig op de stoffelijke resultaten weer toe mocht passen, maar die u op het ogenblik van werken met goddelijke kracht, met de geest enzovoort, niet mocht hanteren, zult u met de rest van de wereld moeilijkheden ondergaan. En nou het laatste punt nog even, en dan ben ik klaar. Tussen de haakjes, was er nog iemand die hier wat tegenin te brengen had, zo'n rauwe geit of niet? Nee, nog een laatste punt. Hebben jullie wel eens opgemerkt hoe onlogisch jullie denken, terwijl je denkt logisch te zijn? Ja, zegt men, ik zou veel prettiger leven en veel gezonder leven wanneer ik niet zo gebonden was aan mijn taak. Je bent niet gebonden aan die taak, je kunt rustig weglopen als je wil. Maar, hè, ik ben door zoveel verplichtingen gebonden. En ik moet toch zorgen dat ik mijn aanzien houd. Ik ben toch een deftig mens. Ik ben toch een goed mens. Ik moet zorgen dat ik voor anderen dit en dat kan doen. En die mensen die werken en die ploeteren en die binden zich met handen en voeten. En dan zeggen ze, zie je wel, het is niet mogelijk om in deze wereld goed te zijn. En het is niet mogelijk om vrij te zijn en gelukkig te zijn. Maar dan bedoelen ze, we zijn niet bereid om de consequenties daarvan te aanvaarden. We willen het allemaal wel hebben wanneer we het krijgen, maar we willen er niet voor betalen. En soms zijn de mensen nog onredelijker. Dan gaan ze atoombommen maken voor de wereldvrede. En dan gaan ze absolute ontwapening prediken om de vrijheid van de mens te waarborgen. Daarbij vergeten dat degenen die graag gezag over anderen hebben, dan de enige zullen zijn die wapens overhouden. Begrijpt u? Wat men denkt en wat men voelt, dat probeert men te combineren met de wereld erbuiten. En men ziet, onbewust meestal hoor, de tegenstrijdigheden daartussen over het hoofd. Probeer, wanneer je een bepaald denkbeeld ontwikkelt, met een bepaalde gedachtegang worstelt, jezelf eens af te vragen, Is dit nu wel werkelijk zo redelijk als ik zeg? En wanneer het niet redelijk is, wat brengt mij ertoe om dit dan toch als normaal of redelijk te beschouwen? Het antwoord op deze vraag zal u duidelijk maken in hoeverre u zich geketend hebt aan een uiterlijke schijn, in hoeverre u probeert om innerlijke en vaak zeer hoge krachten en waarden eenvoudig weg te praten in uw eigen redelijk concept. Zo de werkelijke impuls die zij u geven, minachtende om uw eigen leven volgens eigen gebondenheid en vrij aanvaarde begeerte te volbrengen. Nou vrienden, en als dat nou geen les is geweest, dan weet ik het niet. Misschien geen grootse les geweest met veel grote woorden. Maar het is wel een les die iedereen in zijn zak kan steken. Die iedereen mee kan nemen. Want wat ik hier heb aangestipt, is de strijdigheid waaraan uw wereld ten onder dreigt te gaan. Wat ik hier heb aangestipt, dat is de belemmering voor de mens van deze dagen om van de licht en de krachten die rondom zijn gebruik te maken. En wat ik hier heb uitgelegd, is tevens de verklaring van het feit dat zoveel mensen zoeken naar wat zij noemen het paranormaal en het occulte, zonder het ooit werkelijk te vinden. Beide vrienden, ik eindig nu. En na de pauze kunt u vragen stellen zoveel u wilt ook hierover. Maar mag ik u één raad geven? Probeer eens, wanneer je ergens mee werkt of ergens mee te maken hebt wat niet redelijk omschreven kan worden, wat toch niet verstandelijk is vast te leggen, je verstand te laten rusten. En gebruik dat verstand dan extra intens die punten waar je wel inzicht in hebt en die je wel verstandelijk kunt omschrijven. Ik denk dat je dan veel beter terechtkomt en betere resultaten doet. Goedenavond.